Hallo, ik ben Noah, kom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time is een invloedrijk non-fictieboek van de Amerikaanse econoom Jeffrey D. Sachs, waarin hij uitlegt hoe extreme armoede volgens hem niet onvermijdelijk is, maar met gerichte ontwikkeling, hulp en internationale samenwerking kan worden teruggedrongen. Het boek verscheen in 2005 en combineert economische analyse met praktijkervaring uit verschillende landen. Sachs schrijft niet als afstandelijke theoreticus, maar als iemand die armoede ziet als een concreet beleidsprobleem dat per land anders moet worden aangepakt. Centraal staat zijn idee van de armoedeval, waarin landen vastlopen door een combinatie van slechte infrastructuur, ziekte, schulden, geografische nadelen en zwakke instituties. Het doel van het boek is zowel analytisch als normatief, namelijk laten zien dat het beëindigen van extreme armoede haalbaar is als rijke landen, internationale organisaties en ontwikkelingslanden samen handelen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de armoedeval als structureel mechanisme achter extreme armoede. Sachs begint vanuit de gedachte dat extreme armoede niet vooral het gevolg is van luiheid, cultuur of een simpele marktwerking, maar van een hardnekkige armoedeval. In zo'n val hebben landen te weinig kapitaal om te investeren in wegen, landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en basisvoorzieningen. Daardoor blijft productiviteit laag, blijven inkomsten beperkt en ontstaat er geen ruimte om zelfstandig te groeien. Het boek maakt duidelijk dat dit geen tijdelijk tekort is, maar een zichzelf versterkend systeem. Juist daarom bekritiseert Sachs de gedachte dat arme landen zichzelf vanzelf uit de ellende kunnen trekken. Voor hem is de kernvraag niet of hulp nodig is, maar hoe hulp zo kan worden ingezet dat een land eindelijk de eerste, moeilijkste stap op de economische ladder kan zetten. Deze benadering geeft het boek zijn bijzondere invalshoek, omdat armoede hier wordt gezien als een trap die eerst gefundeerd moet worden. Niet als een probleem dat met één generiek beleid kan worden opgelost. Ten tweede, clinical economics, maatwerk in plaats van standaardrecepten. Een van de bekendste concepten in het boek is clinical economics, een benadering die Sachs vergelijkt met de geneeskunde. Zoals een arts eerst onderzoekt wat een patiënt precies mankeert, zo moet ontwikkelingsbeleid volgens hem beginnen met een zorgvuldige diagnose van elk land. Niet ieder arm land heeft hetzelfde probleem en daarom werken algemene modellen vaak slecht. De ene situatie vraagt om investeringen in landbouw en irrigatie, de andere om bestrijding van malaria of betere toegang tot vervoer en energie. Sachs benadrukt daarbij dat beleid moet steunen op lokale kennis, voortdurende evaluatie en praktische aanpassing. Dit is belangrijk omdat hij daarmee afstand neemt van ideologische benaderingen die uitgaan van één universeel recept, bijvoorbeeld alleen marktwerking of alleen staatsinterventie. Clinical economics geeft het boek zijn pragmatische karakter. Het is geen oproep tot blind geld geven, maar tot gerichte diagnose gevolgd door interventies die passen bij de concrete omstandigheden van een land of regio. Ten derde, de rol van ontwikkelingshulp, schuldenverlichting en publieke investeringen. Sachs stelt dat de wereldwijde gemeenschap voldoende middelen heeft om extreme armoede sterk terug te dringen, mits die middelen doelgericht worden ingezet. Hij pleit daarom voor veel grotere officiële ontwikkelingshulp, aangevuld met schuldenverlichting en publieke investeringen in basisinfrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Volgens hem kan een land pas duurzaam groeien als het eerst de minimale voorzieningen krijgt om productiviteit en gezondheid op peil te brengen. De logica daarachter is dat hulp niet bedoeld is als permanente vervanging van eigen ontwikkeling, maar als startkapitaal om de eerste drempel te overwinnen. In het boek legt Sachs ook uit dat rijke landen volgens hem moreel en economisch in staat zijn om meer te doen, onder meer binnen de doelen van de Verenigde Naties. Dat maakt dit deel van het boek tegelijk economisch en politiek. Hij koppelt begrotingen en investeringen aan een bredere morele plicht. Namelijk dat de rijkste samenlevingen niet passief mogen blijven terwijl anderen vastzitten in extreme armoede. Ten vierde, landencasussen als bewijs voor uiteenlopende ontwikkelingspaden. Om zijn theorie concreet te maken gebruikt Sachs verschillende landencasussen, waaronder Malawi, India, China, Bangladesh, Bolivia, Polen en Rusland. Die voorbeelden laten zien dat ontwikkeling nooit op precies dezelfde manier verloopt. Sommige landen kampen vooral met tropische ziekten en slechte landbouwomstandigheden, andere met de erfenis van politieke instabiliteit, mislukte hervormingen of een gebrek aan basisinfrastructuur. Door zulke casussen naast elkaar te zetten, probeert Sachs te tonen dat economische vooruitgang mogelijk is, maar alleen wanneer men begrijpt welke blokkades echt bepalend zijn. De voorbeelden maken het boek overtuigender dan een puur abstract betoog, omdat ze laten zien hoe beleid in de praktijk uitpakt. Tegelijk gebruikt Sachs de cases om te laten zien dat succes vaak begint zodra een land net genoeg steun krijgt om een stabiele basis op te bouwen. De historische en geografische verschillen tussen deze landen onderstrepen dus zijn centrale punt. Tot slot optimisme en kritiek op zijn visie op mondiale ontwikkeling. Het boek is bekend geworden door zijn duidelijke optimisme, maar roept ook kritiek op. Sachs schrijft met de overtuiging dat extreme armoede binnen een generatie kan worden beëindigd, wat zijn werk urgent en beleidsgericht maakt. Voor veel lezers is juist dat aantrekkelijk, omdat het een alternatief biedt voor fatalisme en cynisme. Tegelijk vinden critici zijn benadering soms te veel gericht op financiële injecties en te weinig op politieke machtsverhoudingen, corruptie. Ook studenten, beleidsmakers en lezers die willen begrijpen waarom sommige landen blijven vastzitten terwijl andere groeien, halen er veel uit. Wat het onderscheidt van veel andere boeken over armoede is de combinatie van grote ambities met concrete beleidslogica. Daarmee is het boek zowel een analyse van mondiale ongelijkheid als een oproep tot actie. De kracht zit in de helderheid van het argument, de koppeling tussen theorie en praktijk,